Goedemorgen.
Goedemorgen.
Voor de mensen die dus alleen deze tweede helft erbij zijn, heel kort iets over de afgelopen dagen en waar ik toen geprobeerd heb iets over te zeggen. De aanleiding is de avondwaken, die korte tekst die dan gereciteerd wordt. Weet u, dit wil ik ons allen op het hart drukken. En leven dood. En eigenlijk staat er, als we het vertalen in iets wat dichterbij is, en het is gelukkig één keer zo genoemd, en we moeten dat maar aanhouden, leven dood, dat is de fundamentele impasse of paradox van het bestaan. Eigenlijk is het van het bestaan, uit welke hoek het ook komt, hè, leven dood is natuurlijk heel fundamenteel, dat kun je op allerlei manieren invullen, ook de doodgaan aan je eigen zekerheden, het doodgaan zoals boeddhisten zeggen aan het ik, hè, of opnieuw geboren worden, zoals het evangelie zegt. Het zijn allemaal stamelende vertalingen voor dat een diepe, ultieme tegenstrijdigheid, zo zegt Hisamatsu het, of een fundamentele paradox van het leven is. Waar we aan kunnen ontsnappen door te denken, door mooie constructies, door afleiding, door verstrooiing enzovoort. Dat. En op alle gebieden. En dat bevrijdend is te ontdekken dat dat zo is. Al lijkt het precies het tegendeel. Want dood, ja. En een paradox, en dat we geen grond hebben. Het lijkt het meest bedreigende. Maar het is zo waar, sorry dat ik dat zo zeg, dat ik is niet wat ik iets kan bewijzen. Hè? Maar laat dat ook een stuk maar getuigenis zijn, zo vanuit mijn hart of van wat dan ook, wat gisteren gezongen werd in de hymne van de wijsheid. Wat vreeswekkend lijkt, hè, jij, de wijsheid voorbij, alle wijsheid, de diepste grond, de bodemloosheid, die vreeswekkend lijkt, maar vanuit de zuiverheid des harten is het enkel liefde, enkel genade schenkend. Dat is niet te bewijzen. Dat is, je weet niet eens hoe je het moet doen, maar dat is een ommekeer of een ontdekking. Dat is waar in heel de geschiedenis van elke religies met steeds verschillende, altijd tekortschietende woorden, dat staat er ook getuigenis van gegeven, op allerlei manieren. Ja. En dat het een, dat het bestaan dus een paradox is. En om het dichterbij te brengen, in plaats van die filosofische begrippen, sorry, dat is het, en mijn verhaal gisteren was ook een beetje, theologen en filosofen hebben nu eenmaal een eigen taal, en een literaire taal is anders, daarom wil ik dan toch maar beginnen, dit verhaal, en dat zal gaan over de Sutra van Kuan Yin, hè, dat wat uitgedrukt wordt in dit beeld, met een paar verwijzingen naar eigentijdse literatuur. Omdat die voor mij dat duidelijker gemaakt hebben. En ook omdat ik nu met een boek bezig ben. Waarvan ondertussen door een computercrash zo ongelooflijk veel verloren is gegaan. Helaas. Oh ja. Ja. Ik ben blij dat u met mij meehoudt. Ja. En ja. Ja, dank u wel. ja, maar ik schrok natuurlijk wel even. Dat hele, dat is allemaal, moet veel opnieuw. Maar ik heb natuurlijk wel de materialen en alles. En de teksten die ik nu zal noemen, die komen daarin om te verduidelijken een poging van mij en een heel persoonlijke, maar waarom voor mij dat zo belangrijk is, niet alleen omdat het in China, Kuan Yin, zo centraal staat, maar omdat het eigenlijk iets is van alle tijden, van alle mensen. Een stamelend symbool of een expressie, maar dat is toch het mooiste wat we hebben. Dat we het kunnen uitdrukken in kunst, in symbolen. Vaak is dat mooier dan woorden en abstracties. En literatuur doet dat soms ook. Drie voorbeelden, drie hele korte. Het eerste, dat is voor mij, ja, dat brengt eigenlijk iets van die hymne die wij zingen. Zij die luistert naar de noodkreten, voor mij heeft dat bij het lezen dichterbij gebracht. Ik weet niet of u de schrijfster kent, Margreet Duras. van Hiroshima Mon Amour. En een aantal andere boeken. Ik vind het zo indrukwekkend. En ik vind het zo eerlijk wat ze schrijft. En de vraag die ze durft te stellen. En laat ik zeggen ook dat diepe weten dat het bestaan zo raadselachtig is. Eén van haar romans begint met een tafereel waarin een moeder, ik weet niet eens meer hoe het heet, misschien weet u het, ze neemt haar kinderen mee in de nacht naar buiten. Onder een prachtige sterrenhemel, doodstil en ontroerend. En ze zegt, kijk naar die pracht, kijk naar die pracht, kijk naar die pracht. En ik heb jullie vandaag de schoonheid van de natuur laten zien. We waren allemaal ontroerd. En dit is even groot. Bodemloos. Onbegrijpelijk. Ontroerend. Kijk ernaar. Neem het helemaal in je op. En daarna vertelt ze aan haar kinderen over de verschrikkingen van het leven. De verschrikkingen en natuurlijk ook haar eigen eenzaamheid. Ook van de schrijfster. Het gevoel soms van zinloosheid, van godverlatenheid, dat is bij haar heel sterk aanwezig. En dan zegt ze, het is er allebei. Dit is onze wereld, zo ondoorgrondelijk. Ze gebruikt daar een Frans woord voor, wat denk ik niet eens in een woordenboek staat, maar misschien is er iemand die Russisch, die Frans kent en het weet, inabordabele. Je kunt er niet landen. Inabordabele, zegt ze, de werkelijke. Maar het is er allebei. Allebei. En het raakt en het schokt allebei. En wij weten niet waarom. Wij weten niet waarom. Dat allereerst. En dan zegt ze ook, zij wil het nooit invullen. Ze wil het niet invullen. Maar ze wil geraakt blijven. Ik heb moeten denken toen ik dat las aan een Russisch-orthodox theoloog die ik goed gekend heb. Ik heb hem vaker genoemd. Olivier Clément. Atheïst van huis uit. Nihilist, een nihilisme wat niet uit te houden was. Wat is er voor je geboorte? Niks. Wat is er na je geboorte? Niets. Wat is er achter de sterren? Niets. Bovendien, die sterren zijn er al niet meer. Die zijn waarschijnlijk ook al miljoenen jaren dood, maar wij zien het licht nog. Niks. Alles is niks. Hij zei, ik kon daar niet mee leven. En dan vragen ze, wat heeft het bij u, wat heeft u op die weg gezet naar die ommekeer? Naar die ommekeer. Voor hem was dat het dichtste bij de Russisch-Orthodoxe Kerk. Later op het eind van zijn leven is hij samen met de Ecumenisch Patriarch van Constantinopel een pleitbezorger geworden. En ik zit daar nu aan te werken aan een hoofdstuk voor een boek waarvan ook de helft met die computer verdwenen is. Dus alstublieft. Ja, dat is echt erg. Maar hij gebruikt dezelfde woorden als Marguerite Duras. Ja, zegt hij, waar het begon is de schoonheid. De schoonheid. Ik heb het onthouden omdat hij zegt dat als hij al 84 is, welke schoonheid? Ja, de bloemen, de sterrenhemel, een gelaat wat je aankijkt. Légion 4, zegt hij erbij, dat is ook zo ontroerend eigenlijk zo. En zegt hij, het lijden, waar ik geen raad meer wist. En de dood. He, als een, dat is echt zo van leven dood. He, een fundamentele paradox, dat. Hij zegt het met dezelfde woorden. En dat begon voor hem die weg van waar hij uiteindelijk zegt, die une grande paix, een grote vrede. En dan maar proberen daar uitdrukking aan te geven. Ik heb hem ooit ontmoet. Ik ben altijd zo dankbaar dat ik eens een hele middag met hem heb kunnen praten, ook alweer 40 jaar geleden. Maar dat is wat hij zegt, wat Margrethe Jourda uitdrukt met dat inabordabele en toch daar zo door geraakt zijn en er geen taal aan kunnen geven. En ze zegt er nog iets bij. Ze zegt een paar keer, ik weet niet of dit dezelfde roman is, dan zegt ze over dat roepen, hè? Zij die luistert naar de noodkreet. Want dat doet ze. En ze laat haar romanfiguren dat doen. Een meisje ergens aan het strand, ik weet ook niet meer hoe het boek heet. Ik weet haar naam nauwelijks, een heel korte naam. Die staat daar, oog in oog met de leger, zegt ze. Met het inabordabele, ou avec Dieu, of met God, of met de leegte, en nog een keer, of met God, in elk geval de inabordabele, staat ze daar. En ze roept zonder een woord uit te spreken, zoiets. En dan zegt ze, stelt u het eens voor. Zij dacht nog, de mensheid, 60 miljoen jaar, wij weten nu 200.000 jaar, zij zegt 60.000 jaar, Denk eens aan al die handen in de grotten afgebeeld. Dat zijn roepende handen. Stelt u die mensheid eens voor. Ga eens alleen naar het strand. En schreeuw daar eens. Vanuit uw hart. En stelt u eens voor. Heel die mensheid. Al dat roepen. Ik vind dat zo'n aangrijpend beeld van roepen. En het is ook groot dat ze het niet wil invullen. Op geen enkele manier. En toch voel je daar een diepte en een zuiverheid. En een eerlijkheid. En laat ik zeggen, een heilig vermoeden zo. En anderen, precies hetzelfde, ook met het roepen, ook ontdekken geen antwoord, hier tenminste geen antwoord. Niet wat je kunt formuleren en vasthouden, maar iets van het hart. En vooral in dat grote mysterie, wat is deze werkelijkheid? Het is meer dan alleen wat ik zie en wat ik waarneem. Mijn hart kan veranderen, mijn ogen kunnen veranderen, dat is een groot wonder, ook dat weet ik niet waarom. En daar komt, hoe moet je dat noemen, een soort, zoals die orthodox zei, une grande paix, of een grenzeloos vertrouwen. Bijvoorbeeld bij Rielke. Rielke die ook beschrijft in een van zijn kleine boekjes hoe eigenlijk al die godsbeelden moeten verdwijnen om ruimte te maken. Dus ook eigenlijk van, hoe zit deze werkelijkheid in elkaar? Van binnenuit verwijst het naar iets. Ja, maar zo heb je altijd een andere dimensie. En als je zegt een andere werkelijkheid, u weet het van de taal van gisteren, alles schiet tekort. Maar het is meer en tegelijk is het helemaal dit. Hoe breng je dat tot uitdrukking? Hoe is die samenhang tussen dat onuitsprekelijke, het inabordabele, het mysterie, het grotere, het alles overstijgende en wat wij hier beneden zijn? Want het wordt zo gauw een breuk. Daar de hemel, hier de aarde, daar God, hier de schepping. Hier de ziel, daar het lichaam. Het is één. En dat blijft stamelen en het is tegelijk ook geen één. Wij hebben geen woorden. En daar wordt altijd opnieuw gezocht een uitdrukking aan te geven. Alle conferenties, ook waar ik bij geweest ben, maar vooral waarover ik gelezen heb, van Masao Abe, Isamatsu ook, maar vooral Masao Abe, zijn hele leven, A Zen Life of Dialogue, gaat daarover. Hoe geven we vanuit die ontdekking, die ommekeer in ons hart, die Olivier Clément beschrijft, une grande paix, en die Rilke zo noemt, met dezelfde woorden, met dezelfde, en de Saint-Exupéry ook, juist als hij geen antwoord krijgt, une grande paix, een grote vrede, hoe kunnen wij dat onder woorden brengen? En niet alleen dat, dat blijft stamelen, en dan komen we dichter bij de sutra. Wat heeft dat nog te maken met wat ik doe, waar ik mij vaak zo klein voel en machteloos en echt onmachtig om te helpen? Ja, dat is iets wat je ook maar moet doorleven. Dat kan je horen uit een verhaal, dat kun je lezen bij Rielke. Maar daarom haal ik er toch maar iets bij waarom voor mij zo ooit die zendweg begonnen is. Ik heb dat alles verteld en dat staat ook in dat boek, De Moed tot het Onmogelijke, uit mijn eerste gesprek met Masao Abe. Omdat er ook, ik heb het toen in dat boek wat algemener gezegd, dat was het ook. Maar allereerst, dat er iemand is zo nabij, die je niet kunt helpen. Waar je menselijkerwijs zo machteloos bent, in zoiets wezenlijks. In zo'n, en daar wist ik echt geen raad mee. En ik zal nooit vergeten wat hij zei. Ik kom later op hem terug, juist in verband met Kuan Yin en de sutra. Want ik wist het gewoon niet meer. En dat wat hij toen zei, en dat breekt door alle mooie plaatjes heen, hè, van, of goedkope antwoorden. Als jij werkelijk, en hij gebruikte dat woord, wil redden. If you want to save, waar het over ging, die ene. Then sit, en je kan niks meer anders doen, je kunt niets meer doen. Je bent onmachtig, niet met woorden, niet met concrete hulp. Menselijkerwijs ben je echt totaal machteloosheid en kun je alleen maar kijken. Then sit deeply and strongly for meditation. En nog een keer, just to save. Dat staat haaks op alle plaatjes die wij hebben. Dat is een aspect wat ontdekt wordt, in elke religie. En niet alleen in elke religie. Dat is in elke mens. Maar het is ook goed dat in een religie een gemeenschappelijke taal gezocht wordt om dit te verstaan. Wij horen ook bij elkaar. Wij kunnen niet, als ik Russisch spreek, u heeft er niets aan. Ik moet Nederlands spreken. En de beelden die wij gebruiken, moeten we van elkaar ook leren verstaan. En daarom was ik zo geboeid, en ben ik nog steeds door geboeid. En hoe ouder ik word, hoe meer in de dialoog tussen de religies. Dat zijn verschillende talen. Net als de literatuur weer een andere taal is, om dit uit te drukken. Wat is deze werkelijkheid? Die vanuit zichzelf verwijst naar iets wat onuitsprekelijk is. Hoe is die samenhang en vooral wat kan ik doen waar ik machteloos ben? Dat is ook in het boeddhisme ooit een heel moeilijke ontdekking geweest. 500 jaar na de Boeddha. Blijkbaar was het wel aanwezig in het begin van het boeddhisme. Juist die woorden van de Boeddha over dat ontwaken, wat dat ook is, dat nieuwe hart, de vermorzeling des harten uit de psalmen, en dat het opnieuw stroomt, dat hij tegelijk zegt, het is pratitya, dat betekent handelend, sam utpada. Het wordt vaak vertaald door, in het Engels, interdependent, bewegend, dynamic, alive, interdependent co-origination. Wij hebben allemaal met elkaar te maken. Het is iets van ons allemaal. Maar het is blijkbaar ook iets van ons allemaal om toch vooral te denken, ieder voor zich. En allereerst ik. En een heel aangrijpend voorbeeld, misschien kennen we het allemaal uit onze eigen praktijk, uit onze eigen weg, ik ook. Maar het mooiste getuigenis en het ontroerendste is voor mij Hisamatsu, die heel lang heeft gedacht. Die eerste gelofte, die kan me wat, daar heb ik niks mee. Laat ik in godsnaam werken aan mezelf, dat ik eruit kom. Een ander moet dat ook maar doen. Ik kon het niet eens uitspreken. Voor hem was dat een heel diepe, wezenlijke en alles veranderende ontdekking. Die eerste gelofte, dat breekt door alle plaatjes heen van onmacht. Zoals ik dat dacht toen ik bij Masao Abe was. En iedereen op zijn manier, in zijn leven, op een andere manier. Tegenover alles wat op ons afkomt. 500 jaar na de Boeddha, en dat blijft ook een wonder, dat alles zich blijft vernieuwen, dat het boeddhisme zich blijft vernieuwen, en een van de opmerkingen van de ecumenisch patriarch van Constantinopel, het hoofd van alle orthodoxe kerken, is dat hij zegt, dat hij zo geraakt is, dat ook het boeddhisme zich steeds is blijven vernieuwen. En dat hij daar zo met open hart en ogen naar kijkt. Dat is ook een stuk dialoog. Dat is zeldzaam voor orthodox. Maar het is er. En dat hij dan wijst op die ontdekking van het Mahayana-boeddhisme. De betrokkenheid op een ander. En dat is niet vanzelf gegaan. Als u de getuigenissen leest. De bekering van Sariputra bijvoorbeeld. Staat ook in een van mijn boeken. Dat is echt gegaan met twijfel en angst. Ben ik nog wel een goed boeddhist als ik, ondanks alles wat ik lees en wat het tegendeel lijkt te zeggen, in mijn hart niet kan aanvaarden dat ik uiteindelijk niets kan doen voor een ander. Juist in het meest wezenlijke. Kunnen wij een ander redden? Kunnen wij een ander, wat dat redden ook is, kunnen wij een ander bevrijden, redden? In het diepste, niet alleen zo in praktische dingen, maar fundamenteel. Denkt u maar even, daar kom ik dadelijk over... De uitdrukking in het christendom, dat wij verlost kunnen worden. Ik kom er dadelijk over. Dat wij, als wij het zogenaamd niet kunnen, maar dat het toch niet die menswording, die incarnatie van hieruit, vanuit de mens, een bijzondere mens in het christendom, daarover dadelijk, dat daar die werkelijkheid bestaat. Die afdaling, die compassie. In het boeddhisme gaat het zo van, niets en niemand kan eruit vallen. Liefde of compassie, dat is zo grenzeloos, net als absolute vrijheid zo grenzeloos is, oneindig veel meer dan keuzevrijheid, zelfs ik kan kiezen voor het kwade, er is iets wat dat alles overstijgt, zonder bewijs, iets van het hart, een ontdekking, iets waar je alleen maar je handen voor kan vouwen, zoals Shinran. En dat is wat gebeurde zo'n 500 jaar na de Boeddha, deze ontdekking van die eerste gelofte. En van het accent op Kuan Yin. En de teksten van Kuan Yin. En de tekst van de Avatamsaka. Dit is de plaats. Denkt u maar aan wat Masao Abe tegen mij zei. Die tekst kreeg ik toen later ook van hem. Dit is de plaats. Ik kan niets meer doen, maar ik kan altijd nog zitten. Of zegt u maar, ik kan bidden. Ik kan zwijgend bidden. Ik kan daar menselijkerwijs machteloos bidden met alleen een soort onverklaarbaar oervertrouwen, een hoop en verlangen tegen alles in. En het blijft een wonder dat dat gebeurt. Dat blijft een wonder. Ik kan dat niet, kan niet eens zeggen, het is door het zitten. En dat gebeurde met mensen en daar geven ze getuigenis van. De Avatamsaka Sutra is vooral, iedereen heeft daar een eigen plek in. Iedereen in dat grote Avatamsaka, vertaal het maar met een vangnet. Hè. Een vangnet, zoals in een circus voor een acrobate, ja, waar je nooit uit kunt vallen. Je kunt, en dat zijn wij samen. Dat vormen wij voor iedereen. En omgekeerd, alles wat bestaat, vormt dat ook voor mij. Dat is dubbel. Ja, de Sutra van Kuan Yin is hetzelfde. De eerste helft is ervan getuige dat toevlucht nemen, dat is letterlijk, ik heb geen enkele mogelijkheid meer menselijk gezien, dat is toevlucht nemen. De Tisarani, de oudste tekst uit het boeddhisme, ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de Dhamma, de Sangha, is bij wijze van spreken een stap waar je geen stap meer kan zetten. Daarom heet het toevlucht nemen. Net als in een van de oudste Maria-hymnen uit het jaar 90. Hè. Onder uw bescherming nemen we onze toevlucht. O heilige godsmoeder. Hè. In de Russische kerk, overal Syrische kerken. Dit gebed, toevlucht nemen. Dat wordt allereerst benadrukt. En hoe erg de situatie is, hoe uitzichtloos, hoe groot de eenzaamheid, hoe verschrikkelijk de dood, dat toevlucht nemen, dat is een aansporing van, ja zeg maar, je kunt het overgave noemen. Je kunt het vertrouwen tegen alle evidenties innoemen. Je kunt het een wonder noemen. Het getuigt daarvan dat dat het is. Ja, de grenzen lopen, zoals Maso Abe op die conferenties altijd weer zeggen. De grote dingen die de religies gemeen hebben, en hij had het dan vooral over de joods-christelijke traditie en de boeddhistische, dat is de ommekeer, de metanoia, hè, de revolution of the fundaments, de vermorzeling des harten, hoe dan ook, dat het weer stroomt, schep een nieuw hart in mij ening, en het andere is juist daar de ontdekking dat die onuitsprekelijke werkelijkheid het inabordabele, grenzeloze liefde is en compassie, waar je nooit uit kunt vallen, meer nog die jou draagt, die jou wilt en koestert, zoals het in een van de teksten die wij gisteren zongen, de hymne, staat. Daar is geen bewijs voor. Dat werd alleen maar gezegd. Dat werd ook ontdekt met angst, met tranen. Ben ik nog wel een goed boeddhist? En dan komt ook daar die wonderlijke formulering. Ik las dat ooit bij Daisha Suzuki. Maar het staat in een oude sutra. Zelfs de boeddha's kunnen dit nog diepere mysterie niet begrijpen van het achterlaten van wat boeddha uitdrukt uit mededogen met alles tot in het meest donkere, opdat alles gered wordt. Die andere beweging, hoe moet je dat noemen, die afdaling. Dat is de getuigenis van de Sutra van Kuan Yin. En in het tweede deel wordt, net als in de Avatamsaka Sutra, eigenlijk gezegd dat wij allemaal daar onze plaats hebben. Ook al verafschuwen we die plaats en zien we het niet en denken, wat is dat? Dat zal iedereen overkomen. Maar Greg Dura wist het niet. Rielke schrijft over zijn diepe twijfel, maar hoe hij toch, dat slot, alle beelden achterlaat. Alle beelden van God, want daar gaat het hele boekje over. En dan maar handelt, zonder te weten en te zien hoe de zin daarvan is, Saint-Exupéry, precies hetzelfde. Een stap te doen, nog een stap te doen. En het centrale, dat is dan echt die ontdekking, nooit voor mijzelf alleen. Nooit voor mijzelf. Elke keer opnieuw. En in het tweede deel van de Sutra van Kuan Yin, wat als iemand gered kan worden, dan door jou, of door bloemen, of door schoonheid, of door lijden, of door de dood, wat op je afkomt, alles kan een opening worden, alles. En dat is een wonder, dat blijft een mysterie, dat blijft onuitsprekelijk. Vandaar dat deze teksten in diepste zin alleen maar getuigenissen zijn, en ons daarmee confronteren, ook met die, zeg maar, schijnbare tegenstrijdigheid, die paradox. In de eerste helft is het Kuan Yin die alles redt. Dat inabordabele, waar we geen naam voor hebben. Waarvan Maso Abe zegt dat elke religie weet dat dat grenzeloze liefde is en compassion. En het andere is, wij doen het. En hoe die samenhang is, dat weten wij niet. Dat is ook vertrouwen. Dat kleine stukje wat wij in ons leven kunnen doen. Al is het niks anders dan zitten. Of onze gewone bezigheden waarvan we soms balen of weg willen lopen. En daarin blijven. En elke keer dan maar in blijven. Dan zou ik iets willen zeggen. Ik zou over... Maar zo Abe, hier in verband met Kuan Yin. Ik heb het al vaak verteld, maar ik moet het even noemen. Omdat het voor mij persoonlijk toch zo... Ja, dat voel ik dan zeg maar zo... Dat hoop ik toch te kunnen laten zien. Dat was het werk, het levenswerk van Masao Abe. Te laten zien hoe beide religies, al gebruiken ze een totaal andere taal, eigenlijk dit diepste mysterie uitdrukken. Want hij sprak een keer op een moeilijke conferentie in Brussel. Ik was erbij. En later heeft hij ook gezegd, voor hem was het een keerpunt geconfronteerd te worden van christelijke zijde met dat vreemde boeddhistische taalgebruik. Want hij sprak over deze dingen waar ik nou over probeer te praten. En waar al die conferenties over gingen. Hoe hangt deze werkelijkheid samen met dat wat een christen God noemt? En het boeddhist, die noemt het nothingness. Maar dan boeddhistische nothingness. En dat is niet een leegte achter de dingen, maar het is in onszelf. De dood in onszelf. Of ook dat onuitsprekelijke, die bodemloosheid in onszelf zo. Die ook reddend is, juist reddend. Maar het was een moeilijke conferentie en men vroeg hem, kunt u dat voor christenen dichterbij brengen, wat u probeert te zeggen over de bodhisattva die afdaalt. Hè? Kuan Yin die afdaalt uit het diepste donker. Hij sprak dan over Avalokiteshvara, dat is de oude naam. Ja, zei hij. En toen stond hij op. En ik heb het al eens vaker verteld, maar het heeft op mij zo'n indruk gemaakt. Zo uit zijn hoofd citeerde hij een stuk uit de brief van Paulus aan de inwoners van Filippi. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn één geboren zoon mens liet worden. Mens. En liet sterven, door de dood heen liet gaan en verrijzen opdat velen met hem door die dood heen zouden verrijzen. En dan zegt hij, maar voor mij als boeddhist is het niet velen, maar alle. Alle. En is het niet één enkel in de geschiedenis staande persoon, geen enkele, alleen deze ene Jezus van Nazareth, maar heel deze raadselachtige, mystieke, onbegrijpelijke werkelijkheid, die beide vreemde aspecten heeft van schoonheid en ontroering en pijn en dood. Op dat alles. Iemand vroeg toen zelfs, hoe ver gaat dat? Christus bleef zonder zonde. Het gaat tot in de diepste desnoods mislukking op dat alles zonder grenzen. En dan gebruikt hij inderdaad de woorden uit de orthodoxe theorie van kenosis, van ontlediging. En ieder heeft zijn eigen weg daarin te gaan, komen tot theosis. En dan gebruikt hij inderdaad het woord vergoddelijking. Vergoddelijking van alles. Vergoddelijking. Dat gaat ook tegen onze logica in. Het is allereerst ons diepste verlangen. En wij kunnen erop vertrouwen. Maar menselijkerwijs denken we ook, nou hou nou maar op, dat is te mooi. En toch brengt hij dat tot uitdrukking. Ik zou daar nog iets bij willen zeggen. Omdat Masao Abe hier zo'n toch een link legt daartussen. En dat telkens aanhaalt hoor. Sindsdien gaan zijn belangrijkste werken over dit thema. Kenotic God, een God die zijn heerlijkheid aflegt en mens wordt, opdat alles vergoddelijkt wordt. Dat is zijn taal. Hij probeert het dan ook via die christelijke taal en die boeddhistische taal dichterbij te brengen. Met de overeenkomsten, ook met de verschillen. Want hij zegt, als we zeggen het is allemaal hetzelfde, het is een andere taal. Zoals wij allemaal uniek zijn en een ander vaak niet begrijpen. Niet zijn weg die hij gaat, niet zijn uitdrukking en dat toch maar... Daar kan iets gebeuren. Dus de verschillen en de overeenkomsten. Maar er is nog een getuigenis. Wat mij ook, die mij ook heel erg geraakt heeft en die ik wil noemen. En die ook met Kuan Yin te maken heeft. Ook van een Japanner. Een boeddhist. Een grote boeddholoog. Vriend van Masao Abe. Tanizaki. Ik weet niet of ik hem alles genoemd heb. Die heeft gestudeerd bij Karel Barth. Als boeddholoog. Hij wilde ook een doctoraat in de christelijke theologie. Karel Barth is ja, een heel fundamentele, beetje ook wel zeg maar, een beetje fundamentalistisch, maar met een gouden hart. Ik heb dat boek gelezen, wat hij schrijft over de Romeinenbrief. En deze boeddhist was daar zeer van onder de indruk. En hij doctoreerde en hij bleef eigenlijk misschien wel een van de meest intieme persoonlijke vrienden zijn leven lang met Karel Barth. Maar hij bleef boeddhist. En hij was tegelijk zo geraakt door wat Karel Barth uit het christendom uitdrukte. En hij wist daar in die impasse geen raad mee. En tenslotte wil hij toch een stap doen en dan doet hij een prachtige stap. Hij laat zich dopen. Maar, zegt hij, om die uniciteit van Jezus, dat alleen de Jezus van Nazareth, om dat open te breken, net als Massaal Abbe, verwijst hij naar een tekst uit het Oude Testament van de profeet Jesaja. Het is zijn vondst, zijn ontdekking, waardoor iets voor hem openging en er een mogelijkheid bestond om iets wat tegenover elkaar stond voor hem bij elkaar te brengen. Maar het is iets wat mij ook raakt, daarom noem ik het. Die tekst van het Oude Testament van Jesaja, dat is een profetie. Dat is de profetie zoals die ook in het boek Genesis staat, helemaal aan het begin van de Bijbel en helemaal aan het einde. U weet, bij de verdrijving uit het paradijs, wat dat ook was, waarvan Massaal Abbe zegt, het is het verhaal dat de oorspronkelijke puurheid die wij in ons hebben en waar we naar verlangen, dat die tegelijkertijd er niet is. Wij zijn daaruit. Dat is die paradox, ook in ons. En dat daar gezegd wordt, daar staat zoiets van, de vrouw zal een kind baren. En dat zal die slang die verleid heeft, het is maar een symbool, hè, om te eten van de boom van kennis, waardoor wij alles keurig in vakjes hebben. We weten wat goed is, we weten wat kwaad is, we weten alles wat leven en dood is. En daardoor duikt de dood levensgroot achter alles op. Dat zal ongedaan gemaakt worden. En dat is dat beeld van een vrouw die een kind krijgt. En het laatste beeld van de apocalyps is ook, hè, de vrouw in barensweeën die een kind krijgt. Dat is iets volkomen nieuws. En ik vind het een prachtig beeld. En dat staat ook bij Jesaja. Hè, en zie, hè, een teken aan de hemel, een vrouw, bijna als in de apocalyps, die een kind baart. En daar wordt dan van gezegd, in het Oude Testament, dus dat is voor Christus, en zijn naam, of voor mijn part haar naam, je moet dat niet gender interpreteren, ik hou het ook liever op een kind. Dat kan alles zijn. Dat zijn we al. De naam is Immanuel. God met ons. Wat gebaard wordt door moeder aarde. Door het moederuniversum. Door de schepping. Dat is dat onbevangen kind. Dat nieuwe kind. Immanuel. Dat is God met ons. Hier op de wereld. Het wordt altijd in het christendom gezien als een voorafbeelding van Jezus van Nazareth. Hij doorbreekt dat. Hij zegt het is daaraan, hij noemt dat met een moeilijk woord, sorry, pre-existent. Het is, wat is dat? Dat is dat wat zich overal incarneert, overal. En om grote voorbeelden te noemen, zegt hij, Jezus van Nazareth is voor hem zo diep en zo overtuigend, maar Boeddha is voor hem ook zo diep en zo overtuigend. En ontelbare anderen die we niet kennen ook, dat hij dat openbreekt en dan laat hij zich dus dopen, ook in de naam van Immanuel, in plaats in de naam van de Zoon, om het open te breken. En hij beschouwde zich als boeddhist en als christen. En centraal was voor hem inderdaad dit thema van menswording en afdaling, overal opdat alles verlost wordt. Dat is het symbool van Kuan Yin. Kuan Yin is ook niet één iemand, Kuan Yin is, zoals de tweede deel zegt, als iemand gered kan worden door, dan zal zij zich daar manifesteren. Dan zal zij die gestalte aannemen. Dat is het grootste wonder van het bestaan. En de uniciteit, die blijft overeind. Iemand die diep door Jezus van Nazareth geraakt is, zal zo diep daardoor geraakt zijn, dat dat voor hem, voor haar de enige is. Een ander zal door iets anders, of iemand anders zo diep geraakt zijn. Dat is ook uniek. En dat komt allemaal bij elkaar, daar hebben wij geen naam voor. Dat blijft stamelen. Maar hier in de boeddhistische richting is dat Kuan Yin. Zij die luistert. Luistert naar die noodkreten waar Margaret Duras zo hartstochtelijk over spreekt. En datzelfde, dat komt in de Joodse traditie naar voren in het beeld van de Shekhinah. Ik heb een indrukwekkend boek daarover gelezen, wat ook in mijn boek over Kuan Yin komt. Getuigenissen van vrouwen die Auschwitz overleefden. En die niets meer konden met hun klassieke religieuze godsbeeld. Dat viel stuk. Dat was zo kil de Boeddha, maar niet eens bewust. Daar bleef niets van over. Dat was niet te rijmen wat daar gebeurde. Maar men deed een ontdekking. En dat is de grootste ontdekking. Ik weet dat een ander schrijver, Kertész geloof ik zei, die in de kampen zat. De grootste ontdekking en het grootste wonder en het meest, laat ik zeggen, verbijsterende is niet eens de wreedheid in de kampen van de nazi's, maar dat er iets levend bleef. Levend bleef bij mensen. Niet altijd. En dat is geen tekort, maar het is een wonder dat het levend bleef. En dat boek wat ik gelezen heb, dat beschrijft getuigenissen van vrouwen die zonder godsbeeld, zeg maar, overleefden door hun liefde en compassie voor elkaar. En werkelijk zichzelf bijna uitdeelden. Hun laatste restant deken, hun laatste restant voedsel. Wiegeliederen zongen voor dode kinderen. En een soort hoop en een vertrouwen tegen alles in waar ze geen naam aan konden geven. En pas later terug uit de kampen en terug zich verdiepend in hun eigen religie en de onmacht om met oudere beelden verder te kunnen, duikt daar dat beeld op wat in de Joodse traditie zo dicht ligt bij Kuan Yin, de Shechina, de inwonende. Dat van God wat afdaalt tot in de diepste schepping, tot in de diepste lijden en de dood. Dat is eenzelfde symbool. Het is zo ontroerend beschreven. En het laat opnieuw zien dat wat wij uitdrukken met de hymne en met de sutra van Kuan Yin iets is waar alle mensen in alle tijden, in alle religies en daarbuiten aarzelend proberen gestalte aan te geven. En die gestalte, dat is een taal van erkenning. Dat is iets wat wij gemeenschappelijk doen. Dat is iets van wat je samen ook tot uitdrukking kunt brengen. Al weet je tegelijk dat elk woord tekortschiet, zoals die hymne dat gisteren zei, het is een uitdrukking en het is een wonder dat we die taal hebben. En het verwijst naar, nogmaals, het grootste mysterie van het bestaan. Waarvan zelfs de Boeddha's de grootste diepte, zoals gezegd wordt, niet eens kunnen peilen. Vanmiddag gaan wij deze hymne zingen. We gaan nu terug de stilte.